Dit is de Klimaatdokter podcast. De podcast voor de klimaatbewuste arts. Tips, achtergronden en interviews met inspirerende collega's. Ik ben Klimaatdokter Anne. Of je nu al in actie komt of nog zoekende bent, fijn dat je luistert.
Heb jij je wel eens afgevraagd, hoe werkt dat nou, die waterzuivering? Die medicijnresten in ons oppervlaktewater, hoe kunnen we die eruit halen? Ik dus wel. Dus ik was heel blij dat ik om een andere reden in contact kwam met mensen die me daar meer over konden vertellen. En dat ze enthousiast waren over het idee om daar eens in een podcastvorm iets over te vertellen. En we hebben het niet alleen over hoe die waterzuivering werkt, maar ook over twee hele mooie samenwerkingen. De een is de ketenaanpak medicijnresten in oppervlaktewater. En dat is echt een schoolvoorbeeld van een mooie samenwerking. Ik denk dat een groot deel van de vertragingen in de oplossing van deze multicrisis erin zit, dat iedereen wijst naar elkaar van die zou dat moeten doen, die zou dat moeten doen. En voordat ik in beweging kom, heb ik iets van de ander nodig. En dit samenwerkingsverband laat juist heel erg mooi zien hoe je tegelijk kan werken aan de dingen die je zelf kan doen en de samenwerking op kan zoeken om echt samen grote slagen te maken. Want per definitie weet jij niet precies van een andere partner in het geheel hoe het probleem er vanuit dat oogpunt uitziet. Je kijkt altijd vanuit je eigen bril zowel naar het probleem als de oplossing. En we hebben elkaar en elkaars visie juist zo nodig om samen uit deze crisis te komen. En een klein onderdeel daarvan is het FTO over medicijnresten in ons oppervlaktewater. En ook dat is heel leuk om vanuit als dokter te horen hoe het vanuit de niet-dokterskant was om zo'n project op te zetten. Van hoe krijg je artsen mee in dit geheel, de voorschrijvers. En de gasten die ik daarover spreek zijn Lotte Dietz en Janneke Snijders. Lotte was ten tijde van ons gesprek transitiemanager bij Adviesbureau van Waarde, wat zich bezighoudt met veranderopgaven in de water- en voedselwereld. En zij houdt zich ook bezig met een heel leuk project waar zij over zal vertellen, Aquafarm. En Janneke Snijders is regisseur Schoon Water bij Waterschap AMA's bij Den Bosch. En zij houdt zich bezig met de vraag, wat willen we met ons water? Het waterschap heeft meerdere taken. Zorg dat we voldoende water hebben, veilig water en schoon water. En zij richt zich dus op dat laatste vraagstuk. Ik heb weer veel geleerd en erg genoten van het voeren van het gesprek en van het terugluisteren. En ik hoop jullie ook.
Welkom Lotte en Janneke. Leuk dat jullie willen aansluiten over medicijnresten in oppervlaktewater. Wat ik erover weet is, ze zitten er en ze brengen schade toe. En er is ook een boel dat we niet weten. En ik vind het heel fijn dat jullie mij en de luisteraar daarover alle ins en outs over willen vertellen. En om te beginnen, waar komt jullie groene hart vandaan? Lotte, wil jij van wal steken?
Ja, ik vind dat best een lastige vraag. Waar komt mijn groene hart vandaan? Ik denk dat ik altijd al wel in ieder geval mijn keuzes heb gemaakt op basis van dat ik iets wil bijdragen aan deze wereld. En vroeger was dat misschien nog niet per se een groen hart, maar heb ik heel erg gekozen voor een studie biologie waarbij ik in de neurohoek via die weg de wereld een beetje beter zou maken. Maar in het lab lag mijn hart uiteindelijk niet. Mm-hmm. Toen heb ik een minor gedaan aan de UvA. En daar kwam ik in aanraking met eigenlijk de hele wereld van duurzaamheid. En ik denk dat dat het moment was dat ik dacht, daar kan ik inhoudelijke hart en mijn hart maatschappelijk hart combineren in die hoek. Dus zo is dat een beetje gekomen. Dus ik heb best een switch gemaakt aan het einde van mijn studie. Van de medische hoek naar de meer duurzaamheidshoek. Ja. Maar toen heb ik me wel flink in vastgebeten.
Mooi. Janneke?
Ja, nou, ik denk een beetje vergelijkbaar. Ik ben toen ik jong was opgegroeid eigenlijk tussen een dorp en een stad in. Dus echt in het buitengebied, waar ik met veel plezier altijd buiten speelde. En toen ik ouder werd, toen vond ik het milieu ook heel interessant. Dus waarom groeien en bloeien dingen? Waarom komen ergens bepaalde dieren wel of niet voor? Dus toen ben ik uiteindelijk milieu- en natuurwetenschap gaan studeren in Nijmegen. En dan is ook altijd heel erg de vraag, wat is de rol van de mens in het milieu, zeg maar? En wat is het milieu aan zich? Dus daar kwamen ook al best wel veel duurzaamheidsaspecten tevoorschijn. Nou ja, en in die wereld heb ik ook altijd willen werken. Om inderdaad, je leert dan ook heel veel wat we in het milieu gooien als mensheid. En wat dat voor effecten heeft. En heel technisch van welke compartimenten het heen en weer schuift. En wat het voor effecten bepaalde stoffen hebben. En het waren een beetje deprimerende uitkomsten. Dus ik vond het dan altijd wel fijn om in oplossingen te denken. En te kijken wat kunnen we daar aan doen. En dat heb ik in mijn werkende leven ook gedaan. Zowel bij het adviesbureau als nu bij het waterschap. Ik denk dat je als overheid die taken sowieso hebt. En gelukkig realiseren we ons steeds meer dat iedereen daar een taak in heeft. Dus wat dat betreft is de wereld nu een stuk, vind ik, zeg je dat, meer geëngageerd dan 20, 30 jaar geleden. Dus,
Ja.
maar het is ook nodig, dus dat is alweer nare nieuws. Maar ja, dus daar komt het
Ja,
een beetje
zeker.
vandaan.
Ik benijd de milieuactivisten van 30 jaar geleden niet. Ik ben heel blij met mijn groene bubbel die er nu is. Ja.
Ja.
En dan over medicijnresten in ons oppervlaktewater. Hoe komen die medicijnresten eigenlijk in ons oppervlaktewater terecht?
Nou, in principe komen medicijnresten daar terecht omdat wij medicijnen gebruiken, zowel bij mensen als, als bij dieren. En meest komen eigenlijk omdat wij medicijnen slikken of innemen en uiteindelijk een deel daarvan wordt in je lichaam opgenomen, een deel wordt omgezet in andere metabolieten. En een deel gaat er eigenlijk onveranderd doorheen. En uiteindelijk plassen of poepen we dat uit en komt het daarmee in de wc en in het riool terecht. En uiteindelijk al het rioolwater komt samen in één grote buis in de rioolwaterzuiveringsinstallatie. En het waterschap zuivert dat water om het vervolgens te lozen op een sloot of op een beek en het water weer terug te geven aan de natuur. En er zitten ook allerlei eisen aan dat we dat water wel relatief schoon weer aan de natuur terug moeten geven. Alleen als je dan naar de wetgeving kijkt, dan moeten wij, die loopt altijd een beetje achter op de werkelijkheid natuurlijk. Dus daar zitten nog geen medicijnresten in, terwijl we wel ondertussen ontdekt hebben dat ze erin zitten. Dus door metingen weten we dat we ook best wel veel medicijnresten, dus via dat rioolwater ook weer terug in dat milieu brengen.
Ja, en hoe lang weten we dat eigenlijk al?
Nou, ik denk dat we sinds een jaar of 10 dit zeg maar heel bewust weten. En dat komt vooral ook aan de ene kant omdat bijvoorbeeld analysetechnieken veel nauwkeuriger worden en ook de pakketten zeg maar steeds uitgebreid worden met nieuwe stoffen. Dus ik denk dat we het sinds een jaar of 20, 30 kunnen meten. En
Ja.
steeds beter kunnen meten. En zo weten we ook steeds meer wat er in dat milieu zit. En vandaar ook dat die ketenaanpak uiteindelijk is opgezet. Nou ja, wat je zelf ook al zei in het begin, het is wel ook een lastig verhaal. Omdat er iets van 2000 toegestaane stoffen zijn die geneeskrachtige werking hebben.
Ja.
Nou ja, we kunnen daar de grosso modo nu 200 van meten. Dus dan heb je het over 10%. En dan, dus we weten eigenlijk nog niet alles. Maar goed, van die 10% weten we echt al wel dat het erin zit. En per stof verschilt het natuurlijk een beetje. Als het veel ingenomen wordt, dan vind je het ook meer terug in het milieu. Of als het juist
Ja.
lastig afbreekbaar is, vinden we het terug in het milieu. Dus daar heb je natuurlijk allerlei onderscheid in. Maar dat we dat echt op een grotere schaal aan het meten zijn in Nederland, denk ik sinds een jaar of 10. En dat doen wij als waterschappen, maar dat doet RIVM bijvoorbeeld ook.
Ja, oh, dat is echt nog best wel recent. Ik had me het helemaal niet gerealiseerd dat dat pas zo'n jong iets is, zeg maar.
Maar dan komt het ook een beetje, als waterschap heb je natuurlijk aan allerlei regels te voldoen. En dan gaan we ook dat gaan we dan monitoren. En tegelijkertijd proberen we dan te meten wat op ons afkomt in de toekomst. Dus dan gaan we bredere pakketten monitoren, zoals we dat zeggen. Dus veel meer andere stoffen. Maar ja, in het begin was dat helemaal nog niet ontwikkeld. Was het helemaal niet bij de labs bekend dat het ook nuttig was om op medicijnresten te gaan analyseren.
Ja.
Want dus in die zin zie je daar gewoon ontwikkeling in. En
Ja.
als je dat voor de eerste keer doet, dan kun je er misschien 10 meten. Nou, nu al 200. Dus en dat gaat ook nog steeds vooruit. Dus de pakketten worden ook nog steeds uitgebreid. Dus we leren steeds meer.
En waarom is het eigenlijk schadelijk, die medicijnresten in het oppervlaktewater?
Nou, er zijn verschillende studies uitgevoerd. Zowel op labschaal ook als dat ze buiten, zeg maar, echt in het veld hebben kunnen kijken. En wat je ziet is, verschillende typen medicijnen. Die hebben natuurlijk verschillende werkingen in onszelf. Maar dat hebben ze eigenlijk ook buiten in het milieu. Dus je ziet bijvoorbeeld dat pijnstillers die kunnen weefselschade veroorzaken bij vissen. Dus diclofenac is daar een bekend voorbeeld van.
Ja.
Die echt al een hele laag concentraties negatief effect heeft. Nou ja, antibiotica die hebben bijvoorbeeld veel meer effect op algen en bacteriën. Maar we weten ook bijvoorbeeld dat antidepressiva echt effect hebben op het gedrag van verschillende soorten. Dus die worden daar zelf ook weer passiever van. En daardoor krijg je bijvoorbeeld weer veranderingen in prooi- en predatorrelaties.
Ja.
Dus het is niet zo dat meteen alle vissen dood in het water drijven. Maar je ziet wel gewoon veranderingen in voortplanting, in gedrag of weefselschade. En als je dan ook nog andere stoffen in het water hebt, dan samen krijg je natuurlijk een soort toxische mix. Maar van de verschillende medicijnresten weten we dit dus ook.
Ja, we hebben of de natuur heeft over de jaren heen een hele mooie balans opgebouwd. En die balans zijn we aan het verstoren met die stoffen in het water. Ja.
Ja, absoluut. Ja.
En wat mij wel verbaasde, want ik denk paracetamol is denk ik het meest gebruikte medicijn. Maar dat zit geloof ik niet in het oppervlaktewater. Klopt dat en hoe komt dat?
Nou, het zit er op zich wel in. Alleen paracetamol is dan toevallig ook een stof die we redelijk goed kunnen afbreken in de zuivering. Dat noemen we dan zuiveringsrendement. En dan halen wij rendementsgetallen van de 90%. Dus als je dan heel veel paracetamol slikt, maar we haalden ook 90% uit, dan blijft er maar 10% over. En het RIVM die heeft ook voor een aantal medicijnen een, ja, dat noemen ze dan een PNEC, dus dat is een Potential No Effect Concentration, dus het gehalte waarbij je nul effecten ziet. En dat getal is voor paracetamol ook best wel hoog. Dus je moet ook best wel veel paracetamol in je water dan hebben voordat het echt schadelijk is. Dus we meten het wel, we vinden het in lage concentraties, maar we maken ons er dus geen zorgen om, omdat die grenswaarde eigenlijk niet wordt overschreden. En nou ja, dat komt onder andere omdat we het zo goed kunnen zuiveren.
En hoe werkt dat zuiveren dan? Hoe moet ik dat voor me zien?
Nou, een gewone zuivering, zoals we nu in Nederland staan, dat zijn eigenlijk allemaal bakken met bacteriën erin. En die zijn heel goed om nou ja, plas en poep af te breken en ook bepaalde ziekteverwekkers. Dus dat is hoe ze op dit moment ontworpen zijn en gebouwd zijn, zeg maar. En die bacteriën die blijken ook wel wat medicijnresten, vooral wat we dan chemisch noemen, de meer organische medicijnresten te kunnen opeten. Dus gemiddeld een zuivering kan al 30 à 40% van medicijnresten verminderen. Dat is op zich al best wel mooi. Alleen wat we zien is dat sommige stoffen ja, moeilijker af te breken zijn door bacteriën. Dus dan heb je andere technieken nodig. En daar zijn we nu mee aan het experimenteren. Dus alle waterschappen in Nederland die werken samen met het ministerie in een versnellingsprogramma. En dan krijgen ze subsidie om echt nieuwe technieken uit te testen. En dat zijn technieken die aan op labschaal al werken. Maar je wilt dan ook dat ze in de praktijk natuurlijk werken. Wij handelen miljoenen liters afvalwater per dag. Dus je moet dan een installatie hebben die dat aan kan, zeg maar, en nog steeds goed werkt. Nou, en dan heb je op dit moment zijn er twee technieken die we in het land gebruiken. Dat is een adsorptietechniek met actief kool. Dus dan breng je kool toe en dan die medicijnrestjes die hechten zich aan die kool. En dat zijn niet alleen medicijnresten, ook andere microverontreinigingen. Dus dan moet je denken aan PFAS of salmetaal of zo. Maar goed, dat hecht zich aan het kool.
Ja,
Dat kool
eigenlijk net
filter je er
zoals
weer
bij een
uit.
mens met een acute
Precies.
intoxicatie.
Ja, dus een beetje de Norrit-achtige tactiek is dat. Nou, dat hecht zich eraan en als je dat dan uit het water verwijdert, nou, dan verwijder je die kool en die medicijnresten eruit. En dan kan het schoner weer nou ja, je beek instromen. Dus dat is een techniek die we gebruiken. En een andere techniek is ozon. Dus dan ga je met ozonisatie, eigenlijk met licht, ga je dan de medicijnen in kleinere brokken hakken. Die dan aan zich minder schadelijk zijn dan die grote brok. Dus dan haal je het er niet uit, maar je breekt het eigenlijk af. Dus dat zijn op dit moment de twee technieken die echt op grote schaal werkzaam zijn. En die worden op een aantal installaties gebouwd. En dan is er nog een groot onderzoeksprogramma bezig. Dat we met nieuwe technieken ook willen kijken nou ja, wat de mogelijkheden zijn. Nou ja, dan heb je het over nanofiltratie. Dan heb je het over UV-licht. Dan heb je het nou, over natuurlijke zuiveringssystemen.
En Lotte, jij was bezig met zo'n natuurlijk filtersysteem, Aquafarm. Zou je daar misschien iets over kunnen vertellen?
Ja, daar kan ik wel wat over vertellen. Dat is alleen nog. We hopen heel erg dat dat ook een effect gaat hebben op medicijnresten, maar dat hebben we nog niet echt kunnen onderzoeken. Mede omdat de metingen naar medicijnresten gewoon heel erg duur zijn en wij zitten nog echt in de startfase. We zijn net uit de labfase gekomen en Techniek Aquafarm is dus in samenwerking tussen drie waterschappen ontwikkeld. En het idee erachter is dat de natuur kan gewoon heel goed water zuiveren. Dat doet het namelijk al miljoenen jaren. En elke onderdeeltje in de natuur, zowel planten als dieren, hebben daarin een eigen specialiteit eigenlijk. En als wij er gewoon achter komen welke specialiteit welke soort heeft, zouden wij mensen die zo slim mogelijk achter elkaar moeten kunnen schakelen, waardoor we dat totaal optimaliseren. Dus het is het gebruiken van de natuur op een weer menselijke manier. En dat is wat Aquafarm doet. En het idee erachter is dat als we die planten en dieren vervolgens het water schoon hebben laten maken, we die planten en dieren ook weer kunnen oogsten en kunnen inzetten voor producten in een circulaire economie.
En waar zouden die planten en dieren dan komen te staan? Komen die dan na de zuivering, in de zuivering? Zit er dan een station tussen? Stel het werkt, hè? Stel jullie weten, halen mooie
Hele goede
resultaten.
vraag. De droom is, en de verwachting is ook, dat er genoeg soorten en dieren zijn dat we een hele zuivering zouden kunnen vervangen. Uiteindelijk, want er zijn slipetende dieren, dus zeg maar van het dikste begin van de zuivering tot aan het einde zouden soorten voor moeten zijn, maar we focussen ons voor nu op de nazuivering. Dus als de reguliere zuivering zijn werk heeft gedaan, komt daar water uit wat eigenlijk al geloosd mag worden, maar wat op dit moment nog niet helemaal voldoet aan bepaalde waarden, bijvoorbeeld omdat er nog geen normen voor zijn, zoals voor medicijnresten of voor de nutriënten waar we nog wat werk aan de winkel hebben. Daar zou je achteraan een aquafarm kunnen plaatsen om het gewoon nog schoner te maken. En op nutriëntenniveau hebben we nu al wel aangetoond dat we met de soorten waarmee we nu werken, het in ieder geval tot KRW, kaderrichtlijn waterniveau, kunnen zuiveren. Op hele kleine schaal. Allemaal voetnoten die gezegd moeten
Heel
worden.
goed nodig. Ja.
En stel, Want je vertelde eerder, je bent nu een jaar of drie bezig met die. Ben jij ook verbonden met die onderzoeken? Hoe lang duurt het dan voordat zo'n nieuwe ontwikkeling ook in de praktijk toepasbaar is? Hoeveel jaar gaat daar overheen?
Ja, dat is denk ik wel een moeilijk te beantwoorden vraag. Want het hangt altijd af van hoeveel geld er is om iets snel op te schalen. Maar je wil natuurlijk wel minimaal een aantal jaar iets laten draaien. Ik denk bij ons, we zijn nog best klein, dat het nog echt wel een paar jaar gaat duren. We gaan nu naar een schaal waarbij we, laten we zeggen, nog maar 1/100ste van een zuivering kunnen gaan zuiveren. En dan zijn we dus lang nog niet op die grote schaal. En dan komen er nog veel meer problemen bij kijken als je iets echt groter maakt. Dus ja, wij hopen binnen 5 à 10 jaar iets te hebben staan. Maar dat bij wijze van als het opgepakt gaat worden en mensen zeggen we geloven hierin, we willen dat het sneller gaat, dan zou het sneller kunnen gaan.
Ja, dus nog heel veel onzekere factoren die die tijd bepalen.
Dat klinkt misschien een beetje lang, hè, denk ik. Als je het zo hoort, over 5 à 10 jaar kan dat niet sneller. Nou, aan de ene kant, hè, wat Lotte zegt, heb je gewoon een aantal meetjaren nodig om te bewijzen dat het gewoon stabiel draait.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd zo'n zuivering, dat zijn best wel grote installaties, zeg maar, hè, die de waterschappen hebben. En als wij zo'n stap bij zo'n zuivering willen bouwen, van een techniek die er bijvoorbeeld nu al is, dan kost dat ons ook 1,5, 2 jaar.
Ja.
Dan moeten wij een ontwerp laten maken. Wij moeten in de markt partijen openbaar aanbesteden wie dat wil bouwen. Dan moeten we bouwers vinden. Dan moet het gebouwd worden. Dan moet het een jaar lang goed draaien voordat het aan mag. Zo ben je ook zo 2 jaar verder. En dat is dan een bestaande techniek.
Ja.
Die een paar miljoen kost. Dus we kunnen ook niet in 1 keer alle zuiveringen in Nederland. Dat zijn er zeg maar 300. We hebben ook niet geld op de plank liggen om daar morgen te starten met bouwen. Dus dat is ook een proces van, nou ja, hè, stel je voor dat we nu zeggen we gaan al die 300 installaties aanpakken. Dan kost dat ook 20, 30 jaar voordat we ze allemaal gehad hebben. En dan moeten we nog heel hard werken. Dus dan als die techniek er over 5 jaar is, dan hebben we nog genoeg tijd om die bij een significant aantal RWZT's in te zetten als het past, zeg maar. Dus in die zin loopt het ook wel een beetje met elkaar op. En is het fijn dat we nu al daarmee zoveel aan het testen zijn.
Ja, en Janneke, jij vertelde nog een aantal andere technieken die in ontwikkeling zijn.
Mm-hmm.
Kun je er eentje uitpikken die je of zelf het leukst of het meest veelbelovend vindt, of die misschien als eerste, waarvan je denkt, nou die gaan we als eerste wel implementeren?
Nou, wij zijn zelf bij Waterschap AMA's, hebben afgelopen maart bijvoorbeeld dan een paakasinstallatie geopend. Dus dat is eentje die draait op die kool, actief kool.
Mm-hmm.
En de uitdaging bij het actieve kool is nog heel erg, je kunt daar zeg maar de oude fossiele steenkool voor gebruiken. Maar je wil eigenlijk naar duurzamere varianten toe. Dus je kunt dat actieve kool, dat heet dan kool, maar je zou er bij wijze van spreken ook van abrikozenpitten kunnen maken. Het gaat maar om de absorptie. Het
gaat om de koolstof
kracht,
die kan binden.
Ja, het gaat om die koolstof die kan binden. Dus daar kun je natuurlijk allerlei koolstofbronnen voor gebruiken. En je ziet heel erg in de landen dat er dus verschillende partijen bezig zijn om een duurzamere koolstofbron te vinden, in plaats van het oude fossiele gebeuren wat we nu nog helaas moeten inzetten, wat super goed werkt, maar wat je wil aanpassen. Dus die studies naar groenere koolstofbronnen, ja, daar heb ik echt wel mijn hoop op gevestigd. Maar dat zou ook vanuit circulariteit natuurlijk heel mooi zijn.
Ja.
Want waarom is het slecht om actief kool te gebruiken dan? In de zin van, wat wordt er daarna mee gedaan met het actieve kool?
Nou, je hebt 2 vormen. Je hebt zeg maar, het moet sowieso een beetje verpulverd worden om de maximale werking te krijgen. Nou ja, dan heb je dus verpulverd koolstof in je water zitten. Nou, ten eerste, het huidige koolstof, hè, wordt natuurlijk gewoon ergens uit de mijn opgedolven, wil je eigenlijk niet. Nou, dat wordt dan in je water gegooid. Dan moeten we het daarna er weer uitfilteren, want je wil het niet in de natuur gooien eigenlijk. En dan wordt het gewoon verbrand.
Oké, okay.
Dat is natuurlijk een beetje
zonde. Die stap was ik benieuwd naar, inderdaad.
Ja. Dan is het een hele complexe manier om uiteindelijk fossiele brandstoffen te verbranden. Ja.
Precies, hè? Dus je gebruikt ze dan wel. Je hebt dan ook nog een manier, dan heb je wat grotere brokken koolstof. Die zet je dan in een soort filter waar het water doorheen stroomt. Nou, dat filter zou je zeg maar weer uit kunnen halen. Een beetje zoals we dat nu ook bij afzuiginstallaties hebben. En die zou je dan kunnen regenereren. Wat je nu in je oven dan doet. Dat zou met die kool ook kunnen. Nou, dan gebruik je hem al iets vaker. Maar ook is dat op een gegeven moment uitgewerkt. Dus dan kun je het wel vaker hergebruiken. Maar op een gegeven moment moet je dat ook verbranden. Dus dat is nu nog een beetje de manco aan deze techniek.
Klinkt wel eens een heel innovatief veld waarbij je met heel veel partijen moet samenwerken. En waar veel ontwikkelingen in zijn.
Ja, absoluut. En dat vind ik ook wel het mooie aan de landelijke ketenaanpak is een aantal sporen. En dit is dan het spoor wat echt tussen ministerie en waterschappen loopt. Maar je ziet dat allerlei bedrijven daar ook op inspringen die natuurlijk dit soort technieken ontwikkelen, maar ook allerlei toeleveranciers. Ja, en dat is super mooi om te zien. En ook er wordt heel veel kennis ingedeeld vanuit verschillende, noemen we dan COP's binnen de waterschappen, communities of practices. Ja, het gaat gewoon super hard. En er worden ook op verschillende waterschappen verschillende pilots gedaan, zodat je juist die versnelling kijkt. Dus de ene kijkt heel erg naar van hoe goed werkt die stof. als ik het aanbreng? En hoe erg moet ik het dan verpulveren? Dat zijn allemaal technische vragen. En een andere die kijkt veel meer naar, oké, als we dan gaan opschalen, dan heb je andere uitdagingen. Hoe moeten we dat op een goede manier doen? Dus als je dat soort testen naast elkaar legt, dan is het fijn dat verschillende waterschappen mee aan de gang gaan. Dan kun je sneller van elkaar leren dat als eentje al die stappen zelf moet doen.
Mooi.
Dus dat is heel fijn. En dat is ook, denk ik, weet je wat straks wat Lotte bedoelde. Kijk, met een nieuwe techniek is altijd een beetje zoeken wie wil wat doen. En het zou mooi zijn als meerdere partijen verschillende stapjes op zich kunnen nemen. Dan kun je versnellen.
Want je noemt inderdaad de ketenaanpak. Lotte, zou jij misschien iets kunnen vertellen? Zou je in een paar zinnen kunnen vertellen, wat is de ketenaanpak? Hoe is die ontstaan? Wat is het doel? Vertel.
Ja, de ketenaanpak medicijnresten uit water heet die volledig. En de doelstelling staat dus ook in de naam vastgelegd, is om medicijnresten uit oppervlaktewater te verwijderen. En wat aan het begin geconstateerd is, is dat medicijnresten die in water zitten, daar is niemand eigenaar van. En het is dus ook een wicked problem, zo noemen we dat. Want het is een probleem waar heel veel stakeholders onderdeel van zijn en waar heel veel verschillende stappen in staan. En dan hebben we het over, nou ja, je kunt dan bedenken, medicijnen worden geproduceerd door de farmaceutische industrie. Daarna wordt het uitgegeven door de zorg, eerste lijns en tweede lijns zorg. Via apotheken, die hebben er ook nog een rol in. Artsen, dan heb je de patiënt en de patiënt die gebruikt het. En vervolgens komt het in het water en dan zijn de waterschappen en de drinkwatersector heeft er ook weer een klein rolletje in, weer aan zet. Dus zo heb je een hele keten. Dus het belangrijkste was aan de ketenaanpak is dat de keten in beeld gebracht moet worden en dat die met elkaar moeten gaan samenwerken om dit probleem op te lossen, want er is niet maar één partij verantwoordelijk. Dus we zijn er samen verantwoordelijk voor. Dus het is begonnen met dat in beeld brengen en uitspreken dat ze een gezamenlijke doelstelling hebben.
Hoe lang geleden is het begonnen? Wanneer is de samenwerking gestart?
Volgens mij 2015, maar nu weet ik het even niet helemaal zeker.
Ja, we zijn in 2015 allerlei gesprekken begonnen en is 2016 gepubliceerd. En er zijn ook de eerste acties benoemd, zeg maar. En een belangrijk uitgangspunt van die ketenaanpak is ook dat je binnen je eigen deeltje van de keten kun je eigen stapjes zetten. En je kunt met de buren over de schutting kijken van wat kunnen we samen oppakken. En dus gaan niet met de vinger naar elkaar wijzen van, oh ja, de farmaceuten zijn de schuld en die maken het. Of nou, de mensen zijn de schuld en die slikken het. Of de waterschappen zijn de schuld en die moeten het er maar uithalen. Nee, je kunt gewoon, ieder kan zelf wat doen.
Ja.
Laten we vooral van elkaar leren wat we samen kunnen doen. Hè? Dus wij waterschappen kunnen laten zien welke we zelf goed kunnen verwijderen of welke heel persistent zijn. Nou, kunnen we daar aan de voorkant wat mee doen. Vanuit de farmaceutische industrie kun je veel meer kijken. Hè? Kunnen we het milieuaspect ook in het ontwerp veel beter meenemen? Kunnen we wat doen aan verspilling als het heel de keten doorgaat met transport en vervoer en opslag? Nou, aan de zorgkant kun je natuurlijk veel meer vanuit de preventiekant of de polyfarmaciekant kijken. Er zijn allerlei stukjes die je kan doen. En er waren heel veel gesprekken nodig in het begin om met elkaar die keten in beeld te krijgen, zoals Lotte zei. En ook om elkaars wereld een beetje te begrijpen. He, want wij vanuit de waterschap, als wij een stof vinden die schadelijk is, dan zeggen we, oh ja, nou ja, die kun je verbieden. He, PFAS bijvoorbeeld, waarom heb je dat überhaupt nodig? Verbied het maar. Nou, dat kun je van medicijnresten natuurlijk niet, of medicijnen kun je dat natuurlijk niet zeggen, want die hebben we nodig als maatschappij.
Ja, dus dat is wel een heel belangrijk uitgangspunt dat ze toen al een begin hebben geformuleerd om er geen geneesmiddelen blijven beschikbaar voor patiënten die ze nodig hebben. Dus dat is echt een uitgangspunt van we gaan daar niet aan tornen.
Precies. En dat maakt natuurlijk dat je aan de voorkant best wel dingen kan doen in minder voorhoeven schrijven of minder gebruiken, minder ziekte, preventie. Maar ja, mensen zullen ook altijd ziek zijn en altijd een bepaald gedeelte zal altijd medicijnen nodig hebben. Dus aan de achterkant hebben we ook echt altijd wat te doen. Dus daarom zetten we ook echt wel in op die technieken. Omdat we gewoon voor een deel zullen we altijd moeten zuiveren.
Ja.
En dat is wel een realisatie die ook binnen door die gesprekken naar voren komen.
Je zou eigenlijk voor ieder wicked problem een ketenaanpak willen.
Ja, we kunnen er nogal wat meer verzinnen inderdaad. Ja.
Nou ja, er is een mooi FTO over medicijnresten in het water. Ik heb hem zelf nog niet gedaan, maar worden positieve verhalen over. Ik kan even jullie daar iets over vertellen.
Ja, dat is wel dus even terug naar die ketenaanpak. Het hele idee daarvan is, we gaan met elkaar het probleem oplossen. Met acties die werken en niet dingen voor de bühne. Dus dat is continu de zoektocht geweest van waar kunnen we impact hebben op dit probleem. En het liefst in elk onderdeel van de keten. De FTO-aanpak is eigenlijk voortgekomen op, nou, we moeten ook iets doen bij in de zorg zelf. En vooral de huisartsen en apothekers. Daar was nog, lagen nog weinig acties. En toen op een gegeven moment is bedacht, laten we regionaal gewoon beginnen. Toen is er een plek aangewezen in Nederland, Bennekom. die plek als aangewezen omdat daar een zuivering is waar je heel goed op zou kunnen meten wat de effecten zijn als je in dat gebied aan de slag gaat, kun je, omdat het allemaal geloosd wordt, bijna op één zuivering heel goed kunnen meten.
Ja.
En toen is daar begonnen met zoeken naar nou ja, partijen die in die keten zitten om acties mee uit te zetten. De eerste stap was om tafel te gaan met huisartsen en tandartsen in dat gebied. En die gesprekken zijn toen begonnen en dat was nog een hele lange zoektocht. Dus ik heb met collega's dat geprobeerd te doen. Toen we eraan begonnen hadden we er heel veel zin in. En toen we eenmaal een paar belletjes verder waren met assistenten van huisartspraktijken. En logisch ook, ik bedoel, ze waren gewoon heel druk en geen tijd. En waarom bel je? Je voelt je echt een salesmedewerker die even afgewezen wordt.
Ja.
Toen dachten we, oké, misschien is het toch niet zo makkelijk om met huisartsen en apothekers om de tafel te gaan. Tot we de apotheker van Bennekom aan de lijn kregen. En hij zei, ik organiseer het FTO, farmacotherapeutisch overleg. En dat is een perfecte plek voor het onderwerp. Kunnen jullie wel een keer langs laten komen?
Ja.
Ja, dat is gewoon grappig als je niet in de zorgwereld zit. Dat je dan helemaal niet zo'n overleg kent. En iemand dat dan voor je openstelt. En nou ja, daar is toen het balletje eigenlijk gaan rollen. Dus
ja. Ja, als je nog dit bij elkaar wil hebben, moet je er punten aan hangen. Dan,
Ja, dat bleek. Die accreditatiepunten waren echt goud. Ja, want dan komen mensen gewoon op dagen. En toen hebben we daar met een bijeenkomst georganiseerd. Toen hebben we nog in twee stappen gedaan. Dus de eerste bijeenkomst was om echt het verhaal te vertellen van wat is het probleem, bewustwording. En dan in de tweede bijeenkomst hebben we met elkaar geprobeerd tot acties te komen. Ik moet zeggen dat de eerste keer echt, dat zal ik nooit vergeten. Want het was gewoon geweldig om te zien hoe al die mensen, al die huisartsen die elke dag bezig zijn met de patiënt. En met de allerbeste bedoeling natuurlijk die medicijnen afgeven, echt zaten van, ik had geen idee dat dit een probleem was.
Ja, ja, nou ja gewoon, ik snap nu wel een beetje waarom. Want toen ik in mijn bachelor geneeskunde zat, wisten we nog niet eens van het probleem.
Nee, nee. Dat is inderdaad, daar zijn we ook in de fase daarna achtergekomen van hoe onbesproken dit eigenlijk is.
Ja.
Maar dat is leuk, hè? Want je hebt toen ook die... En toen kwamen we ook achter dat de FTO's, dat ook modules voor worden gemaakt. En is deze speciale module ook ontwikkeld en ook aangeboden. Dus na een paar jaar lang konden FTO's dit zeg maar aanvragen en werd betreffende waterschap erbij gezocht. En dan kwam er een gastspreker, zoals het dan heet. Dus ja. Ik weet niet hoeveel er ondertussen ongeveer gedaan zijn, Lotte. Ik denk in heel Nederland.
100 ongeveer.
100 ongeveer, ja precies.
Ja.
Dus ik en collega's hebben dat gedaan. En ik heb zelf dat dan dus in Brabant gedaan, in het gebied van AMA's, een stuk of 5. En ook altijd samen met een collega van het drinkwaterbedrijf. En wat Lotte ook al aangeeft, het is echt heel leuk. Omdat je, nou ja, zelf kom je ook in een andere wereld, hè. Want ik wist natuurlijk ook vrij weinig van de zorg. Dus wij vertelden dan heel erg, nou ja, wat ik net ook aan jou uitlegde, hoe zo'n waterketen eigenlijk werkt. En hoe die medicijnresten erin komen.
Yeah.
En ik vertelde een beetje over dat je het uitplast en uitpoept. Maar als jij medicijnen over hebt en je gooit ze direct in je wc omdat je van die pillen af wil en je wil ze niet beslingeren voor, nou ja, weet ik veel, voor kinderen of ouderen die niet willen dat ze ontdekt worden, dat ze niet slikken. Die wil het ook nog wel eens stiekem weggooien in de wc. Yeah. Of als je een spuitje hebt waar nog een beetje in zit, dan wordt het ook nog wel eens leeggespoten in een groot.
Ja, daar was altijd... ja,
allemaal in de zin, jongens.
Ja, niet doen, niet doen. Ja, dan komt dat middel komt puur in het appelwater terecht. Kijk, via je lichaam wordt er nog een beetje afgebroken. Maar als je het zo erin flikkert, dan komt er natuurlijk helemaal pure vorm erin. En dat vinden we bij de RCT niet zo leuk. Dus, nou ja, dus dat helemaal uitleggen hoe zo'n keten werkt en zo'n riolering. En dat het uiteindelijk ook echt weer in de natuur terecht komt. Dat weten inderdaad veel mensen niet. En als ik dan ook nog laat zien van, oh ja, we zitten nu nou ja, in gebied Den Bosch. En op de zuivering in Den Bosch hebben we metingen gedaan. Nou, kan ik een heel lijstje stoffen presenteren. Nou, dan zeggen alle artsen en apothekers, die zeggen ineens, oh ja, want dit is van dat en dat is van dat en zo is zo. En dan komen allerlei mooie verbanden aan het licht. En dan kun je ook echt mooi het gesprek aangaan over nou ja, hoe dat eigenlijk werkt. En ook dat bijvoorbeeld dat van elkaar ook niet altijd weten van, oh ja, zegt zo'n arts, ik schrijf dan toch heel netjes 6 pillen voor van middel X. En dan zegt die apotheker, ja, dat is leuk, mijn doosje heeft 20, dus ik geef 20 mee, dus dan hebben we de standaard 14 over. Ja, ik weet niet wat daarmee gebeurt. Nee, dat weet niemand. Ja, worden die netjes teruggebracht? Ja, dat houden we natuurlijk niet bij. Dus zo kwamen allerlei dingen komen eigenlijk aan het licht in zo'n FTO. En dan kun je ook heel erg kijken, wat kunnen we doen en wat kunnen we samen doen. En wat kun je in zo'n praktijk doen. Dus ik vond dat hele fijne bijeenkomsten. En heel leerzaam.
Ja. Leuk. En Lotte, je vertelde jij dat het eerste FTO was in Bennekom, want dat is makkelijk meetbaar. Waren er ook nog meetbare resultaten naar aanleiding van die FTO's?
Ja, nee. We hebben uiteindelijk het hele, omdat het heel lang duurde voordat we dus op gang kwamen, hebben we het meetgedeelte eigenlijk achterwege gelaten. Het was ook eigenlijk de bedoeling dat er ook op andere vlakken in de keten dingen zouden gebeuren in Bennekom. Maar uiteindelijk hebben we daar vooral gefocust op de bewustwording van de huisartsen.
Ja.
En het is daarna dus als een lopend vuurtje dus gegaan. Daar kwam Ede, daarna kwam... Nou, het was echt heel grappig. IJmelden ging eerst per persoon en uiteindelijk hebben we het dus tot landelijk kunnen opschalen. In samenwerking ook met de IVM, de organisatie die die module altijd ontwikkelt.
Ja, en er speelt, ik weet niet wat de stand van zaken nu was. Ik weet alleen dat de ambitie was om het niet alleen specifiek voor huisartsen, maar ook voor andere beroepsgroepen in te richten. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
Ja, we hebben inderdaad, nou, omdat het eigenlijk zo'n succes was en het onderwerp zo goed is gevallen bij de huisartsen en apothekers, gedacht, nou, dat moeten we verbreden naar meer beroepsgroepen. En daar hebben we een inventarisatie gedaan. Dat hebben wij met Van Waarde gedaan door mensen hierover te gaan spreken. Van waar en op basis van een aantal criteria gekeken waar dit het beste zou kunnen landen. Dus enerzijds, waar zit er handelingsperspectief? En waar is er ook ruimte in de agenda om dit te gaan doen? Je hebt dus wel echt zoiets nodig als een FTO waarbij je kunt aanhaken. En op basis daarvan zijn we uiteindelijk gekomen bij de opleiding verpleegkunde. Omdat daar ook wel veel vergelijkbaar als met huisartsen handelingen zijn waar we nog wel effect op kunnen hebben. En apothekersassistenten.
Wat je ook natuurlijk ziet is dat, omdat het binnen het Green Deal is natuurlijk ook een pijler geworden, medicijnrecht uit afvalwater. Dat is ook onder andere gekomen omdat die ketenaanpak al sinds 2015-16 loopt. Dus we zijn super blij dat een aparte pijler is geworden in die Green Deal duurzame zorg. En je ziet daar natuurlijk superveel ontwikkelingen ook gaande. En wat ik ook merk in ons gebied is dat je allerlei green teams hebt. Bijvoorbeeld in ziekenhuizen, maar ook inderdaad de groene huisarts. Die ook samenkomen in een soort van zelfgeorganiseerde chemia, die eerst niet bestonden, maar nu wel. En dat we daar ook vaak uitnodigingen van krijgen om iets te komen vertellen vanuit het waterschap. En dan is het dus, dan heet het geen FTO, maar weet ik hoe ik het noemen wil. Maar dan kunnen we natuurlijk wel, wat we vertellen in een FTO is natuurlijk precies hetzelfde. Dus we kunnen wel een soort telemate verhaal vertellen voor die groep. En dat is superleuk. Dus dat zie je ook wel ontstaan.
Mooi hoe inderdaad dan zo'n officieel stukje of zo'n heel erg omlijnd stukje de aanzet heeft gegeven. En dat het nu dan toch wel vanuit die intrinsieke motivatie komt. En,
en daarom is dat natuurlijk het belangrijkste. Dat je de intrinsiek gemotiveerde mensen, zeker als je naar een grote instelling zoals een ziekenhuis gaat kijken. Ja, als daar niet een paar mensen opstaan die tegen elkaar zeggen, kom, hier kunnen we wat mee. Dan gebeurt er niet zoveel. Dus of dan zijn er vaak wel mooie ambities, maar om er echt de uitvoering aan te geven. Ja, heb je gemotiveerde mensen nodig. En dat vind ik wel heel mooi om te zien dat dat echt groeiende is. En er ook echt veel in gebeurt. Ook op het gebied van verspilling en energie, maar ook op het gebied van medicijnresten.
Leuk dat je echt ziet dat die groene golfbeweging op gang komt. Dat er nieuwe groepen gemotiveerd zijn. Ja. Ja. En jullie vertelden, er zijn bij het waterschap zijn er nieuwe technieken in ontwikkeling. Bij het voorschrijfstukje of de gebruikerskant heb je de ontwikkelingen van het FTO en mensen die daarmee steeds interesse hebben. Zijn er nog andere vervolgstappen in de keten die jullie zien als belangrijk, essentieel, van dat moeten we nu wel gaan aanpakken?
Ja, er zijn een aantal dingen te noemen. Maar wat we ook in de afgelopen jaren gedaan hebben, is een aantal pilots. Een voorbeeld daarvan is rondom röntgencontrastmiddelen. Dat is een specifieke groep die we eigenlijk bijna niet kunnen zuiveren. En die fietsen, dat is gewoon super persistent, tof. Dus die fietst eigenlijk door onze zuivering heen, die komt in het oppervlaktewater terecht. Is niet super schadelijk voor het milieu. Maar wat je ziet is dat oppervlaktewater wordt ook gebruikt om drinkwater van te maken. En daar treffen ze het ook doodleuk aan, want het is nog steeds niet afgebroken. Ja. Ze moeten drinkwaterbruik heel veel moeite doen om te zorgen dat we het weer niet nog drie keer opdrinken, zeg maar.
Ja, krijgen we sodiumhoudend drinkwater.
Precies, en dat hoeft niet. Dus laten we dat proberen te voorkomen. Nou, we weten dat je het binnen 24 uur ongeveer uitplast. Dus er is een grote plaszakproef geweest. Waarin ik ook onderzocht of patiënten dat willen. En dat willen patiënten, best een hoog percentage wil dat ook. Dus als je dan plaszakken meegeeft, dan kun je echt een heel groot gedeelte opvangen. Nou, succesvolle pilot geweest in een aantal ziekenhuizen. En volgens wil je dat natuurlijk dan opschalen. Ja, en dan wordt het ineens lastig, want dan is de vraag, kan dat overal? Hoeveel kost het? Wie gaat dat betalen? Hoeveel extra tijd kost dat wel? Al weinig tijd hebben in het ziekenhuis. En om het dan uitgerold te krijgen in heel Nederland, dan komt er ineens een soort van een beetje zand in de motor. Hè? Want dat is leuk op pilotschaal, want dan krijg je wel geld bij elkaar. Maar op grotere schaal wordt het ingewikkeld. En dat is dan iets wat, waar we extra energie op moeten zetten eigenlijk met z'n allen. Want hoe krijgen we dit nou wel opgeschaald? In plaats van dat we het alleen in die pilotfase, die succesvol is afgerond, blijven steken.
Ja, en dat zal een leermoment zijn niet alleen voor deze specifieke setting, maar überhaupt breder. Van als er nou weer een succesvolle pilot is, hoe...
Precies, hoe schalen we dat dan op? Nou, verder denk ik, hè, die stap naar technieken, die komt wel aan door de waterschappen. Niet alleen omdat er veel geëxperimenteerd wordt, maar ook omdat er vanuit Europese richtlijnen gaat dat straks verplicht worden. Komt nieuwe wetgeving aan vanuit Europa. Nou, dat helpt heel erg, omdat er natuurlijk altijd waterschappen zijn die wat actiever zijn met experimenteren en waterschappen die wat meer achterover leunen. En als het echt een wettelijke verplichting wordt, dan moet je gewoon. Dus dan komen er niet 10 riool waterzuiveringen die aangepakt worden, maar dan worden echt alle 300 uiteindelijk aangepakt. Dus dat gaat heel erg helpen. Dus dat is fijn. En aan de andere kant denk ik ook echt aan de preventiekant en de bewustwordingskant bij burgers en patiënten. Daar kunnen we ook echt wel in winnen. En dat is iets wat ook steeds meer gebeurt. Heb je nog toevoegingen eigenlijk, Lotte, die je vanuit jouw kant ziet?
Ja, die laatste vond ik wel. Ik heb heel erg, ik denk dat jij het ook hebt ervaren, Janneke, dat tijdens die FTO's, die gesprekken die je daar dan hebt, het toch wel heel vaak, je hebt ook wel met vaak hoogopgeleidere mensen te maken, die gauw heel erg het probleem analyseren van waar kunnen we nou impact maken. En dan kwam het heel vaak het gesprek op, ja, we moeten gewoon eigenlijk een heel ander zorgsysteem hebben, veel meer gericht op preventie. Want uiteindelijk, nou ja, hadden ze ook wel door, 95% van de medicijnen komt gewoon via ons lichaam in het water. Dus willen we er effect op hebben, dan kunnen we wel lidocaïne in de prullenbak gieten, maar het grote effect zit hem bij, ja, minder medicijngebruik.
Ja.
Dus heel vaak ging het daarover. En ik denk ook dat daar een hele grote slag te maken is. Alleen vind ik het mooi aan de ketenaanpak dat het dus juist is, we gaan ondertussen door. We weten dat er op een hoog niveau echt wel dingen anders moeten gebeuren, maar daar hebben we nog niet de oplossing voor. Maar we gaan
Ja.
wel op die kleine vlakken gewoon verder zonder elkaar op elkaar te gaan zitten wachten.
Ja, heel belangrijk. Dat is
Ja.
een heel groot probleem in deze transitie, in brede zin, dat op
Ja,
elkaar wachten.
personalized medicine is toch ook een manier om minder te gaan gebruiken, waarbij je niet per se op preventie richt, maar gewoon kijkt wat heeft iemand specifiek nodig. Daar zijn volgens mij ook hele grote ontwikkelingen in die ook dat medicijngebruik naar beneden kunnen gaan brengen. En ik hoop ook dat daar in de opleidingen van geneeskunde, dat we daar ook dit echt kunnen gaan incorporeren. Want we zijn er wel achter gekomen dat dat eigenlijk nog een heel klein onderdeel is. En het curriculum zit bomvol, maar het lijkt me wel tijd dat daar een switch in wordt gemaakt. En er zijn ook worden nu ook wel stappen in gezet om dat te doen. Maar
Ja, nou ja, farmacologie en farmacotherapie zijn gewoon vakken die we krijgen. En daar zou het een mooi onderdeel van zijn. Ik heb zelf als student-assistent bij de farmacotherapie gewerkt. En ik ben wel trots om te zien dat zij het in ieder geval het aspect planetary health en milieu meenemen in hun colleges en practica. Dat moet, nou ja, als de motivatie er zit, volgens mij makkelijk te implementeren zijn.
mooi om te horen, inderdaad, dat dat gaande is. Ja.
Ja. Dan de vraag waarbij ik jullie wil vragen om te gaan dromen over de toekomst. In 2050 zijn we als maatschappij klimaatneutraal en dus ook als zorgsector. Hoe ziet de zorg er dan wat jullie betreft uit?
Ik vind dat best wel een moeilijke vraag. En ik heb meer een soort waardeshift in mijn hoofd, omdat ik weet hoe dat zich uit gaat werken in hoe de zorg er dan uitziet. Maar ik denk wel heel erg dat we met elkaar moeten gaan vertragen. Zorgen dat er meer ontspanning komt in onze levens op heel veel vlakken. En ook veel meer daardoor hoop ik ook meer begrip en empathie voor elkaar. Waardoor je, ja, elkaar veel meer ziet staan en daarmee ja, de rust ook kan vinden om naar je eigen lichaam te kijken, hoe je voelt. En ook niet dingen overhaast te doen, zoals ik denk ik we nu heel erg leven. En ik weet niet hoe we dat voor elkaar moeten krijgen, maar ik denk wel dat dat een weg is naar een veel meer ook op preventie gerichte wereld.
Ja, het is in ieder geval een heel mooi heipijltje om neer te zetten. Echt heel mooi. Janneke, hoe zie jij het voor je?
Nou, ik vond het ook een wat lastige vraag. Maar ik weet dat ze bij die opening van die paakhuisinstallatie hadden wij ook een Belgische professor. Die was het? Digitale bioloog en moleculair oncoloog was. En hij gaf het anekdote over een dorp in China waar de dokter niet betaald werd om zieke patiënten te genezen. Maar betaald werd naar het aantal gezonde mensen wat er is. En toen dacht ik, dat is natuurlijk een omkering van het principe. En volgens mij is dat waar we naartoe moeten. Dus, en eigenlijk noemen we het ook zo. Het heet ook gezondheidszorg en niet zieke betermakerzorg. Maar we richten het in als zieke betermakerzorg. En je wordt betaald op het aantal pillen dat je uitgeeft als apotheker. Of je wordt betaald op het aantal dingen dat je voorschrijft. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje gek. Dus als we die omslag kunnen maken, dan denk ik dat we al een heel eind zijn.
Mooi. Dank jullie wel. En dan hebben jullie nog een uitsmijter? Of iets waarvan je, ja, de luisteraar, dit is de belangrijkste tip. Of ik wil dat je dit vooral onthoudt uit het afgelopen half uur.
Dat we de duurzaamheidsopgave of alle opgaven die echt alle wicked problems die voorliggen, die kunnen we niet alleen oplossen. Dus we hebben elkaar daarvoor nodig. Dus laten we er alvast aan wennen dat we met elkaar moeten gaan samenwerken.
Ja.
En dat ook vanaf stap 1 te doen. Dus niet proberen het binnen je eigen hokje op te lossen. En dus ook heel belangrijk daarin is dus een van die uitgangspunten van de ketenaanpak van begin met handelen en wacht niet en wijs niet naar anderen. Dus ik denk dat dat ja, een soort essentie is die we voor alle problemen op dit moment moeten gaan doorleven. En,
eigenlijk een tweesporenbeleid. Ene spoor is gewoon gaan met die banaan. En
ja.
Andere spoor is oké, hoe kunnen we er groter, overkoepelender, verder gericht op de toekomst over nadenken.
Ja, dat moet parallel aan elkaar gebeuren. Ja, daar ja. geloof ik heel erg in.
Janneke, jouw uitsmijter.
Ja, een andere bekende adagium wat we veel zeggen is, wat er niet in het water komt, hoeven we er ook niet uit te halen. Dat is natuurlijk een beetje blauw vanuit de waterschappen gedacht. Maar dat is iets wat je natuurlijk wel breder kan trekken. Dus en dat geldt dan voor mezelf als mens kritisch na te denken over wat heb ik echt nodig. En ben ik zelf dokter aan het spelen of luister ik graag naar de specialisten. Dus ik sport, hè, dus slik ik op voorhand al ibuprofen omdat ik verwacht spierpijn te krijgen. Of wacht ik tot het daadwerkelijk optreedt, zeg maar. Hè. Dus dat soort vragen bij mezelf. En ook in het grotere geheel. Hoe kunnen we nou met z'n allen voorkomen dat, nou ja, dat we stof in het milieu brengen die daar eigenlijk niet horen. En nou ja, ik denk dat we daar met elkaar veel beter antwoorden op kunnen bedenken dan ieder apart. Dus dat is mijn uitsmijter.
Dit was de Klimaatdokter podcast. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.